Welkom bij de boeddhistische omroep met de Middenweg. Eenmaal per twee weken op zondagavond. Gisteravond hebben we in onze uitzending ruim aandacht besteed aan de positie van vrouwen in het boeddhisme. Vanavond praat Jeannette Werkhoven met boeddholoog Ria Kloppenborg, hoogleraar levende religies en vergelijkende godsdienstwetenschap aan de Universiteit van Utrecht. Ook zij schreef regelmatig over de positie van vrouwen, onder andere in haar vertaling uit het Pali van teksten van bevrijde nonnen. Die zijn verschenen onder de titel Thera Therigatha, versen van monniken en nonnen. Jeannette Werkhoven vroeg aan Ria Kloppenborg hoe er tegen vrouwen werd aangekeken ten tijde van de historische Boeddha, zo'n 2500 jaar geleden.
Nou, in die tijd kan je rustig stellen dat je te maken hebt met hindoe opvattingen over de positie van de vrouw. Dus dat betekende volgens de hindoe wetten van Manu dat de vrouw haar hele leven onder de dominantie van mannen stond. Dus tijdens haar jeugd van de vader, volwassenheid de echtgenoot en ouderdom haar zoon. In feite betekende dat dus ook dat in die samenleving alles draaide om dienstbaarheid en vruchtbaarheid van de vrouw. De dienstbaarheid naar de masculine samenleving. De vruchtbaarheid en betekende dan bijvoorbeeld ook het krijgen van zonen. Zonen die weer belangrijk waren om diezelfde masculine samenleving in stand te houden, waarbij het dus ook heel noodzakelijk, of men vond het noodzakelijk in die tijd, om die erfelijkheidslijn zo zuiver mogelijk in de gaten te houden. Wat natuurlijk ook weer een stuk vrijheidsberoving betekende voor vrouwen. Vrouwen werden als onderdeel gezien van de bezittingen van een man en als zodanig behandeld. Hetgeen niet buiten sluit dat er teksten zijn bijvoorbeeld waarin mannen ook met zeer veel respect over vrouwen spreken. Of waarin men de verliefdheid juichend bejubelt. Maar wel steeds met die achtergrond van die maatschappelijke constructie. Waarin vrouwen nou eenmaal een de moederlijke, de verzorgende en de onderdanige taken krijgen toegewezen. En zolang een vrouw zich daar aan hield, werd ze bijna heilig verklaard. Dan loopt alles goed. Er zijn ook voorspellingen. Als er gevraagd wordt wanneer gaat het verkeerd met de maatschappij, dan gaat het verkeerd als het verkeerd gaat met de zedelijkheid van vrouwen. Dat wil zeggen, als ze niet meer zich volledig opofferen aan die ene man en aan dat gezin. Dat wordt gezien als het uitgangspunt waarop alles kapot zou kunnen gaan. In een goed georganiseerde samenleving. Lees een goed georganiseerde masculine samenleving. En nou ja, die opvattingen die waren algemeen geldend in de tijd van de Boeddha. Daarnaast had je ook best wel, vooral ook vanuit vrouwen kritiek daarop. En als je dan kijkt waar die kritiek vandaan komt, dan was het toch hoofdzakelijk vrouwen van standen die het mogelijk maakten dat hun dochters onderricht werden, onderwijs kregen. Dus de hogere standen. Die meiden hadden gestudeerd, dus die kenden de argumenten, die kenden de wetgeving. En die konden daarmee ook dat debat aangaan met de mannen en met die samenleving. En met vrouwen uit een, wat wij nou de lagere standen zouden noemen. Omdat die economisch belangrijk waren. Bijvoorbeeld door het werk op het land.
Ik heb begrepen dat de Boeddha zich wel heeft afgezet tegen een heleboel aspecten van het hindoeïsme. Hoe keek hij naar die positie van vrouwen? Heeft hij daar ook iets over gezegd?
Ja, heel veel heeft hij daarover gezegd. Want het was natuurlijk ook in discussies met andersdenkenden, die natuurlijk heel veel beschreven worden. Het was een punt wat vaak aan de orde kwam. Waarbij je heel verschillende antwoorden tegenkomt. Bijvoorbeeld waarin de deugdzaamheid van vrouwen erg door de Boeddha dus onderstreept wordt. Daar is een bekend voorbeeld van een koning die eigenlijk uithuilt bij de Boeddha dat zijn eerstgeborene een meisje is. En dan zegt de Boeddha, je had het niet beter kunnen treffen.
Oh ja?
Nou, dan, dat is dan een uitspraak waarop je de discussie openbreekt. En nou ja, en waarom dan? Nou, meisjes hebben een aantal kwaliteiten die jongens niet hebben. Bijvoorbeeld loyaliteit. Spiritualiteit wordt al heel vaak genoemd. Als iets wat veel, veel meer ontwikkeld is bij vrouwen dan bij mannen. Nou, dat zijn natuurlijk ontzettend interessante passages. Er zijn passages waarin het precies andersom gaat. Maar dan, denk ik, heb je er over het algemeen te maken met passages die meer voor de religieuze, dus de monniken, bedoeld waren. En dat is die hele beroemde passage van dat gesprek tussen Ananda en de Boeddha. Ananda vraagt, hoe moeten wij ons gedragen ten opzichte van vrouwen? Waarop de Boeddha zegt, die zie je niet. Want dan zeg je, ja, maar als we ze dan moeten zien, dan praat je niet met ze. Ja, maar als we dan met ze moeten praten, nou, zo gaat het door. Uiteindelijk, dan blijf je op je hoede. Nou, die passage wordt heel vaak geciteerd als een bewijs van vrouwonvriendelijke houding van de Boeddha. Ik heb me al eens voorgesteld, stel, Ananda is een celibataire monnik. Stel dat een non naar de Boeddha zou gaan met de vraag, hoe dienen wij ons te gedragen ten opzichte van mannen? Het antwoord was waarschijnlijk precies hetzelfde geweest. Omdat het hier niet gaat om de relatie tussen mannen en vrouwen, maar over het celibaat wat men gekozen heeft. Waardoor je niet die problematische situatie op gaat zoeken. Ja. Dus in die zin, ja, verdedig ik het enigszins wat daar gezegd wordt.
Maar ik heb ook ergens gelezen dat in een tekst dat er gezegd wordt, ik weet niet of het de woorden van Boeddha zijn, maar dat er gezegd wordt, ja, vrouwen die werken in het duister, in het onzichtbare, als het ware, net als de dwaalleer. En ze worden dan op één lijn, als het ware, gesteld met, dwalen.
Nou, eigenlijk kom je alle stereotypen tegen. Dat zijn stereotypen van vrouwen die je in andere religies ook tegenkomt. Het domme blondje. Vrouwen zijn dom, vrouwen zijn niet rationeel. Vrouwen laten zich makkelijk ompraten. Door, wellicht hele negatieve krachten. Nou, die hele lijst die je elders ook ziet, kom je precies zo tegen in het boeddhisme. Ja. Vrouwen zijn veel meer gehecht aan deze wereld. Waarom? Notabene waarom ze vereerd worden. Omdat ze door die lichamelijkheid gehecht zijn aan hun kinderen. Doordat ze hun fysieke functie die is van verzorging. En dus hier krijg je dat wat vereerd wordt in een vrouw. In de traditionele, volboeddhistische, maar ook boeddhistische samenleving. Ook tegen haar gebruikt gaat worden. Als een van de stereotypen. En vrouwen zijn ook altijd met hun uiterlijk bezig. Nou, daar hoef je niet voor terug te gaan naar zoveel eeuwen voor Christus. Het is nog precies hetzelfde. Dus dit soort zaken kom je overal tegen.
Toen de vrouw die de Boeddha had opgevoed vroeg om non te mogen worden gewijd, weigerde hij haar in eerste instantie. Hoe verklaar je dat?
Ja, 3 keer zelfs.
Ja.
Nou, ik denk dat eerst iets gezegd moet worden over de relatie. Officieel wordt, ik vind het een naar woord, wordt zij de stiefmoeder van de Boeddha genoemd. In die tijd was het zo dat, kwam het vaak voor dat een vorst trouwde met 2 zussen bijvoorbeeld. En Maya en Mahapajapati waren zussen. En die het ook heel goed met elkaar kon vinden. Maya is dan de moeder van de Boeddha, Mahapajapati. Overigens een mannelijke naam.
Oh ja?
De heer van. De grote heer van de levende wezens. Neemt de opvoeding over. En beschouwt Siddhartha als haar eigen kind. En je ziet dan ook dat er een relatie ontstaat die, nou, niet overeenkomt met wat wij in het Nederlands vaak verstaan onder een relatie met een stiefmoeder. Het is echt een hele goede relatie. Hij geeft bij die eerste weigering, overigens zij is ook niet mis, want na de eerste weigering, ze is niet alleen, ze is daar met een aantal dames uit de hogere standen van de Sakya-stam. Het wordt geweigerd, de dames overleggen en nemen het besluit om dood gewoon hun haar af te scheren en een pij te gaan dragen. Ondanks de afwijzing. En ze gaan achter hem aanlopen op die manier. Ik denk dat een religieuze leider in die tijd, met zo'n groep vrouwen die hij eigenlijk niet toe had gelaten, achter hem aan zou lopen, dat nou niet zo'n goede public relations campagne is geweest. Dus ze heeft hem voor het blok gezet. Hij weigert een tweede keer. En dan gaat Ananda zich ermee bemoeien. Dus vaak toch beschreven als een van de belangrijkste leerlingen, maar ook de leerling die het meest persoonlijk contact met de Boeddha had. En de vraag van Ananda is eigenlijk heel simpel. Namelijk, hebben mannen en vrouwen gelijke kansen om tot verlichting of inzicht te komen? Waarop de Boeddha ja zegt. En dan eigenlijk niet meer terug kan. Want als je toegeeft dat mannen en vrouwen exact dezelfde kans hebben om tot dat punt van bevrijding te komen, dan kan je ze niet buitensluiten buiten de Sangha. Dat is het moment waarop het dus uiteindelijk dus toestemming komt op een aantal voorwaarden. Dan komen die beroemde voorwaarden. Dat vrouwen meer regels krijgen. En die meer regels die aan nonnen worden opgelegd, hebben eigenlijk allemaal te maken met de relaties tussen monniken en nonnen. De relaties tussen nonnen en bijvoorbeeld mannelijke leken. Mede om ze op dat terrein te beschermen. En je hebt dan nog te maken met een jonge religieuze beweging die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. Dus rondtrekt, behalve dan in de regentijd. En in de jungle. En dat is voor vrouwen dat kan een uiterst gevaarlijke situatie zijn. Die ook vaak zo beschreven wordt. Dus de extra regels. Nog steeds zeggen veel boeddhistische vrouwen, die zijn er gekomen ter bescherming. Goed, daar kan je over twisten. Maar het heeft zeker een rol gespeeld.
Ja, nou, dat lijkt me ook heel waarschijnlijk. Maar ja, wat natuurlijk door iedereen wordt aangehaald, is dat die ene regel dat zelfs een oude non nog moet buigen voor een jonge novice van het mannelijk geslacht.
Ja, daarbij wordt toch een concessie gedaan aan de manier waarop er in die maatschappij gedacht werd over de relaties tussen mannen en vrouwen.
Nou, je zei er straks al iets over vrouwen die protesteerden tegen de manier waarop er naar ze gekeken werd in die maatschappij. Zijn er vrouwen die belangrijke dingen hebben geschreven, mensen geïnspireerd hebben met hun de weg die zij gegaan zijn? Je hebt zelf wat onderzoek gedaan naar die nonnen, die Terigata.
Ja, die Terigata vind je dan wel beschrijvingen van vrouwen. Bijvoorbeeld wat hun motieven waren om non te worden. Hoe ze dat ervaren hebben, hoe ze dat beleefd hebben. Hoe ze dat samen met andere vrouwen beleefd hebben. Daar komen toch een aantal duidelijke verschillen naar voren. Met de Terigata dus, de verse van de monniken. Waaruit je zou kunnen afleiden dat bij vrouwen er veel meer open onderling gepraat werd over de problemen die ze hadden. Dat in de motivatie om in te treden ook heel vaak persoonlijk verlies en persoonlijk verdriet een heel belangrijke rol hebben gespeeld. En dat er ook langzamerhand belangrijke vrouwelijke leraren komen. Dus naast de mannelijke leraren, de vrouwelijke leraren, bijvoorbeeld Patachara, die zelf kinderen verloren heeft, daar ongelooflijk veel problemen mee heeft gehad om dat een plaats te geven of om dat te verwerken. En dan op een bepaald moment besluit om zich te richten op dat soort vrouwen. Dus ja, je zou zeggen, een soort netwerk gaat beginnen om vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt op te vangen. Nou, iets vergelijkbaars ben ik bij de mannen niet tegengekomen. Die vrouwen die zoeken elkaar dus ook veel meer op. Die hebben persoonlijke contacten. Zijn betrokken bij elkaars voortgang, maar zullen ook soms in zeer heftige woorden aan anderen duidelijk maken dat ze er nog steeds niet zijn en dat ze bijna tot de wanhoop gedreven worden. En dat is een soort eerlijkheid, een soort openheid ook over de manier waarop je met die weg tot inzicht of die vorm van spiritualiteit bezig bent, die bij die vrouwen veel duidelijker voorkomt dan bij de mannen. En er komt nog bij dat dat soort vrouwelijke leraren ook overigens geraadpleegd werden door mannen. Dus dat die ook een bepaalde reputatie hadden. Waar mannen op afgingen. Oh. Als leraar.
En waren die vrouwen dan ook hoofd van een klooster of een gemeenschap, een sangha?
Dat is moeilijk na te gaan. Op basis van de tekst die we nu hebben, vaak hoort de commentator maakt er dan wel iets van. Maar ja, bijvoorbeeld in die Terigata heb je dan een verwijs naar de 500 van Patachara bijvoorbeeld. Dat is dan die vrouw die andere vrouwen helpt om het verlies van overleden kinderen te verwerken. Of dat inderdaad wijst op het feit dat zij met 500 vrouwen aan gewerkt heeft, dat is niet helemaal duidelijk. Het kan gewoon ook staan voor een groot getal. Maar dat er dus dat soort bewegingen waren, is duidelijk.
Wat zijn in jouw ogen de meest belangrijke resultaten van de laatste decennia, zeker ten aanzien van de positie van vrouwen in het boeddhisme? En wat zou er nog verbeterd kunnen worden?
Ik denk dat langzamerhand er meer waardering komt. Ook voor westerse vrouwen, waar dat het een beetje lacherig over gedaan werd. Van die horen er toch eigenlijk niet bij. Het is natuurlijk ook het oude stereotype van wie wordt er nou non? Nou, non word je alleen maar als je geen man kan krijgen. Nou, die nieuwe westerlingen, wat moeten die hier? Ik denk dat westerse vrouwen, überhaupt kan je spreken over invloed van westerlingen, westerse boeddhisten, dat die wat makkelijker discussiepunten die in Azië moeilijk liggen, dat die wat makkelijker te berden brengen in de sangha. Dus bijvoorbeeld moeten we even als in die pij blijven rondlopen, is het absoluut noodzakelijk om dat haar af te scheren. Ja, dat zijn in Azië zulke tradities, daar denk men niet eens meer bij na. Maar westeling kan zich wel eens bedenken van, ja, waar is dat eigenlijk voor nodig? Bepaalde rituelen die binnen de Tibetaanse tradities heb je bijvoorbeeld, ja, toch met heel veel prostraties bijvoorbeeld gepaard gaan. Waarom zouden we dat doen? Zeggen westelingen dan? Nou, dan, tot grote schrik van de Tibetanen, komt er een discussie. Het zijn ook de westelingen geweest die begonnen zijn met discussies over abortus en euthanasie, met discussies over de groene beweging. Waar men in Azië waarschijnlijk ook wel aan toe was gekomen, maar lang niet zo snel. Als die westelingen er niet eerder aan begonnen waren. Dus in die zin zie ik zelf wel erg veel interessante ontwikkelingen komen vanuit het Westen. Vanuit Westers boeddhisme. Mede omdat westerlingen minder geneigd zijn om zich te onderwerpen aan de guru-achtige structuren die er toch in bepaalde boeddhistische tradities nog duidelijk een rol spelen. En hun kritisch vermogen gewoon gebruiken om daarmee ook kritische vragen te gaan stellen aan leidinggevende figuren of leraren. Wat ze niet altijd in dank wordt afgenomen, maar wat in ieder geval wel maakt dat een bepaalde discussie opengebroken wordt of een mogelijkheid krijgt om door te werken en ook in het oosten mee te gaan spelen. Ook als westelingen publicaties gaan maken die werkelijk uitdagen tot dialoog, tot discussie over bepaalde onderwerpen. Westelingen die het als meditatieleraar erg goed doen, daar kan men eigenlijk niet meer omheen. Dus in die zin zijn er duidelijke resultaten aan te wijzen. Wat je wel ziet gebeuren, is dat er ook conflicten ontstaan daardoor. De oppositie toch meer of meer van de zich aan de traditie vasthoudende leraren tegen integratie van boeddhistische ideeën in het Westen. En dat komt in bijna alle boeddhistische richtingen voor. Ik ben er zelf nogal in geïnteresseerd over een ander onderzoeksveld, maar ik heb momenten het idee dat het toch het sterkst voorkomt bij bepaalde Tibetaanse tradities. Ja, die erg heen en weer getrokken worden tussen aan de ene kant, ziet men ook in dat het noodzakelijk is om zich aan te passen aan bepaalde westerse normen of bepaalde westerse cultuur of denkwijze. Aan de andere kant een enorme angst dat zal leiden tot het verlies van iets unieks. Of iets wat als uniek gezien wordt. En die discussie zal, denk ik, nog wel lang doorgaan. Daar zijn we nog lang niet uit. Ik denk dat we daar pas mee beginnen. En het is heel goed mogelijk dat de komende periode de uiteenzetting heel erg gericht zal worden op deze aanpassingsproblematiek. Daar zouden hele mooie dingen uit kunnen voortkomen.
Zoals?
Nou, ik denk dat we van elkaar heel veel te leren hebben. Als ik het daarnet had over dat specifieke onderzoeksterrein, het is dus dan in mijn geval de combinatie westerse psychotherapie en boeddhisme. Daar liggen zoveel parallellen. Niet alleen op theoretisch niveau, maar ook op het praktisch toepasbare van... Nou, laat maar zeggen, wat doet een psychotherapeut? Die probeert mensen uit het lijden te halen. Boeddhistische kanna's niet. Daar liggen zoveel overeenkomsten. Ook als je kijkt naar Abhidhamma en westerse bewustzijnspsychologie. En dat begint langzamerhand zich te ontwikkelen tot een kraamkamer, als je dat mag zeggen. Van misschien wel iets nieuws wat je westerse boeddhisme mag noemen. Of het nieuwe boeddhisme, het nieuwe voertuig.
Ja.
Het Navayana.
U hoorde Jeanette Werkhoven in gesprek met boeddholoog Ria Kloppenborg. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Erik de Bruin geeft woensdagavond in Amersfoort een lezing over het Tibetaanse dodenboek. Het begint om 8:00 en de entree bedraagt €10. Het vindt plaats in de Amershof, Snoegaardlaan 11 in Amersfoort. Het Nyingma Centrum Amsterdam organiseert donderdagavond een lezing met dia's door Pauline Bonthuis over het rijke erfgoed van Tibet en het Tibetan Aid Project. De lezing vindt plaats in de bibliotheek van Hilversum aan de Diepedaalse Laan 197 en begint om 8:15 avonds. Op woensdag 24 september geeft Arnoud Maitland een lezing over karma en emoties. Hoe gaan we met emoties om en hoe kunnen we ze constructief maken? De lezing begint om 8:00 avonds in het Nyingma Centrum aan de Reguliersgracht 25 in Amsterdam. Op donderdag 25 september start in Nijmegen een retraite met als titel Celebrating Buddhist Women, Past and Present. De begeleiding is in handen van Linda Miyoki Leerhaupt en Irene Kiyoyo Bakker. De retraite vindt plaats in Centrum De Elegast bij Nijmegen. Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen met Irene Bakker. Telefoon 050 314 0069. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Volgende week zaterdag in de reflecties het curriculum van het Sakya Centrum in Den Haag, de column van Nye Kwang Nguyen en het eerste deel van een nieuwe serie onderricht over droom- en slaapyoga. Graag tot dan.